waren vorige week, hadden we gekeken naar Philadelphia. En een van de dingen waar we ook, dus dan komen we in het derde hoofdstuk van Openbaring. Dat is de tijd van de gemeente, tijd van genade, tijd van de heidenen. Dit is nog die tijd en we gaan verder met die tijd nog totdat de Heer Jezus komt. En tot hij komt in de wolken en dan zullen we hem daar zien. En tegelijkertijd, we hebben er ook aan gedacht dat die gemeentes die er geweest zijn eerst. En hebben we Efeze gezien en die was dan gewaarschuwd dat ze de liefde verlaten hadden. Dus ze waren op een punt geweest, maar dat hadden ze verlaten. Daar waren ze van weggetrokken. En dus als je iets kwijt bent, is dat iets heel anders natuurlijk. Buiten iets dat je verlaten hebt. En dan van Smyrna wordt alleen goed gezegd. En dan kom je bij Pergamum aan, daar hebben we gezien dat krijg je te maken met Bileam, de leer van Bileam of de leer van vermenging. Dus dan krijg je die leer. En dan zie je hoe dat van lieverlee toch snel gaat. Want dan krijg je Thyatira en dan krijg je de leer, of liever gezegd de profetes, en die heet Izebel. En dus dan zijn we teruggegaan, hebben we gezien waar Izebel eigenlijk vandaan kwam en wat dat allemaal inhoudt. Eigenlijk kom je dan gewoon terug bij Nimrod en dat is in Genesis 10. En Nimrod, dat was de eerste die een moeder-zoon aanbidding had. Dus dat we dat vandaag nog zien, is niets nieuws. Dat was al heel oud. En daarna kom je in de gemeente Sardis. En er is eigenlijk iets bijzonders van die Sardis gemeente. Dat de Heer Jezus daarvan zegt. Ik weet dat je naam hebt. Dat je leeft. Maar je bent dood. Nou, dat is wat. Dus we krijgen hier ook in de gemeente van Laodicea. Krijg je ook zoiets. Want er staat. Je denkt. Dat je dit hebt en je hebt het niet. Dus dat is in wezen, is dat hetzelfde. Het ene zegt, gij hebt de naam, dus dan denk je dat toch ook, dat je leeft, maar je bent dood. En dan kom je in Laodicea en daarvan wordt gezegd, je denkt, hè, maar ik weet. Dus dat staat tegenover. Daarom is altijd heel belangrijk dat we het woord van God gewoon volgen, want je kunt wel allerlei andere dingen volgen, maar dan kom je altijd een keertje in de knoei te zitten natuurlijk. En dat is niet de bedoeling. Nou, een van de dingen die me hier wel heel erg in aanspreekt is dit. We zien dus die afgaande lijn van deze gemeente en dan kom je ineens bij, ik zou wel zeggen, toch wel het radicale verandering van die gemeente Philadelphia. En dan ga je, dus als het ware, je komt toch uit die put, hè, van die duisternis, van die gemeentes. En dan zie je ineens die gemeente van opwekking. En dan is dit ook iets dat je door de kerkgeschiedenis ziet, maar dat je ook door het leven ziet, dat zie je ook door de Bijbel, dat de volgende keer dat er naar beneden gegaan wordt, gaat het dieper dan tevoren. Dus je hebt een opwekking. En daarna zie je meer duisternis dan er zelfs in Sardis geweest is. Begrijp je? Waarom? Nou, we zullen dat even zo bekijken. Dat als je Laodicea hebt, heeft te maken met onverschilligheid. Lauw. Gij zijt lauw. En wat zegt de Heer ervan? Ik spuug je uit mijn mond. Nou, wat denk je dan aan? Ik zou je een onaangenaam woord geven. En dat is het woord braken. Ken je dat? Daar wil je beslist niks van terug hebben. En dat is het woord hier gegeven. Ik spuw je uit mijn mond. En dat is hetzelfde woord braken. In 2 Petrus, in het tweede hoofdstuk, aan het eind ervan, hebben we twee dieren en die spreken er ook van, hè? En dan hebben we het over een zeugende hond. En die staan daar ook gemeen. Die zijn er ook besproken. Zo, even, we gaan eerst nog kijken naar Philadelphia. Daar zijn we toch nog niet helemaal mee klaar. En, maar tegelijkertijd, we willen ze ook beschouwen van de ene gemeente naar de andere gemeente. En tegelijk ook de gemeentes persoonlijk. En ja, we konden er natuurlijk veel meer tijd aan besteden dan wat we doen. Maar als je dat wil doen, dan moet je gewoon thuiskomen en dan gaan we er een avondje over bezig zijn. Dat is ook mogelijk. En hier in ieder geval dus aan die gemeente van Philadelphia. Laat ons dan nog even doorheen lezen. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik moet eigenlijk denken wanneer ik dat lees. En dus dan hebben we het hier over opwekking. En hebben we het wel eens over opwekking. Wat is dat eigenlijk? En ik denk dat, ik zou het zo willen zeggen. In zekere zin komt het in verschillende vormen aan. Maar het is altijd een werking van de geest. En ik moet denken aan een evangelist in Amerika. En die was een baseball. Baseball wordt hier niet zoveel gespeeld, hè? Dus niet, maar dat maakt ook niet uit. Ik kan niet zeggen dat ik een liefhebber daarvan was. Het is me niet eigen. Ik kan niet gooien, want dan gooi ik ruiten in. Dus daar ben ik nooit mee bezig. Maar goed, dit was een baseballspeler en die was de snelste die er op het veld gevonden was. In ieder geval in die tijd. En ik denk dat hij het nog lange tijd daarna had. Maar onder die mensen werd ook bijvoorbeeld veel gedronken, veel ruw leven en zo al. En deze baseballspeler die zat er en die kwam tot de Heer Jezus. En zijn naam was Billy Sunday. En Billy Sunday, dat noemen ze de bases stelen. Hè? En dan gaan, nou, dan zie je ze er helemaal inschieten gewoon van een eind. Best heel interessant. En zo is hij tot de Heer Jezus gekomen en die ging preken. Eerst is hij met een andere evangelist mee geweest voor, ik weet niet precies hoe lang. Maar toen is hij zelf, had hij 8 preken, had hij uit zijn hoofd geleerd. Dus die had hij voorbereid en die had hij uit zijn hoofd geleerd. En als Billy Sunday met zijn grote tent, ik bedoel, daar kwamen er duizenden in. Ik zou maar zeggen iets van 10.000 of meer. En dan liepen ze en hadden ze zaagsel in het pad. En dan liepen de mensen de Sardis Trail. Het zaagselpad. En dat betekende, ze kwamen naar voren, ze kwamen tot de Heer. Ja, hij zegt, is dat allemaal zo? Ja. Ja. Dit was, hij is overleden in 36, als ik het goed heb. Maar als hij naar, bijvoorbeeld, hij kwam in de buurt van Chicago. He played for the Chicago Blackhawks, likely. Oké. Okay. Nou, dan zijn jij ook spelers. In ieder geval, die in Chicago. Dan komt hij naar zo'n stad om evangelisatie te doen. En dan waren ze het publiek, voor al de bijvoorbeeld caféhouders, die waren op de dood ervan. En weet je wat er gebeurde? De kerken waren er bang van. Waarom? Alles werd letterlijk gesloten. Als Billy Sunday er geweest was, dan was er geen café meer open, dan konden ze gerust dicht timmeren, want er kwam niemand meer in. Ongelooflijk, hè? De hele stad, want ik spreek nog niet over een kleine stad. Niet over een klein plaatsje, niet over aan de Jacobapolder. Toch minstens, laat dan een niet te grote stad nemen, maar Bergen op Zoom of Roosendaal. Hij komt er naartoe en de hele zaak is dicht. Nou, dat is een werking van de geest, hè? Daar leven mensen werkelijk daarna, die leven voor de Heer Jezus. We hebben wat van die opwekkingen destijds ook gezien. Niet in die mate, maar. Als ik aan Philadelphia denk en ik denk aan een opwekking, dus dat komt uit die duisternis en ineens naar dat licht toe en daar heb je het licht. Daarom heb je nog vandaag in de dag, heb je dat veel sterker bijvoorbeeld in Amerika dan in Nederland. Wat is het verschil? Je hebt een heel sterk evangelie. Daar wordt gepreekt en er is een tegenstand. Ik heb er in de straten gelopen en dan één van tweeën. Dan spreek je iemand aan over de Heer Jezus en dan is het één van tweeën. Weten doen ze het meestal allebei. Maar de ene keert zich absoluut af en de andere, daar kun je zo mee verder praten. Heel bijzonder. Dus je ziet de scherpe tegenstellingen. Waarom? Omdat het duidelijk is. Dat is een duidelijkheid. In onverschilligheid vind je nooit geen duidelijkheid. En die onverschilligheid, die vind je hier in Laodicea. Vinden we die ook vandaag terug? Ja, dat is een onverschilligheid. Dat is een onverschilligheid aangaande het woord. Dus hier hebben we die sleutel. Die sleutel, nou komen die sleutel er meer voor. Want een sleutel heeft te maken met een deur. En nou heel interessant, als je het laatste, 20ste vers van het derde hoofdstuk neemt, dan hebben we het daar ook over een deur. Als je het eerste vers van het vierde hoofdstuk neemt, hebben we het ook over een deur. Zie je dat? En als je dat 20ste vers leest, ik sta aan de deur en ik klop. Er is dus nog die mogelijkheid, de Heer Jezus die staat er nog. Hij staat er nog. Hoe lang? Dat weten we niet. En dat is ook zo persoonlijk. Als de Heer Jezus met iemand bezig is, weet je niet hoe lang dat hij daar nog mee bezig is. Dat kan ineens, zegt hij, nu is de deur dicht. Nu is de deur dicht. Is schokkend. Ik kan het niet allemaal verklaren. Ik weet het alleen dat het Bijbels zo is. Zo ver gaat God. En dan zie je. Nee. Denk bijvoorbeeld even aan een heel eenvoudig voorbeeld. God die had gezegd tegen Israël. En dat is een voortdurend voorbeeld. God had gezegd tegen Israël. Ik zal je in het land brengen en dat moet je innemen. Ze kwamen bij dat land aan. En ze zeiden, maar we kunnen het niet innemen. Want er zijn reuzen daar. En zo al. Hè? Dat ken je. En toen zegt God, goed, dan krijg je het niet meer. De deur was ook werkelijk in één keer dicht. Heel opvallend is dat, hè? En dat kom je, dat zijn dus principes die je voortdurend tegenkomt. Denk even, waar is dat begonnen? Even nadenken, waar is het begonnen? Dat is begonnen in Genesis 3. God die gaf Adam en Eva een heel paradijs. Jongens, niet die boom. Wat gebeurde er? Dus wel. Zeg God, nou, dan zullen we toch maar eventjes gaan kijken. Nee, toen werden ze eruit gezonden en de deur ging ook dicht. Ze konden niet meer terug het paradijs in. Ze waren van God gescheiden. Het laat je zien hoe belangrijk dat gehoorzaamheid en gaan in het woord van God is. Hè? Dus iedere keer weer komt dat terug. En zo ook hier, bijvoorbeeld in de 20ste vers van Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Hoor je het? Ben je erop uit om te luisteren? Zeg je, ja, ik wil weten. Laat God het je weten, als jij het wil weten. Ja, dat is een van de stellingen. Neem maar bijvoorbeeld Johannes 7 vers 17. Wil je Gods wil weten? Dan laat het je zien. Misschien moet je even wachten. Maar dat geeft niet, daar hebben we het niet over. Het gaat erover dat hij het wil laten zien. En dat is een van de dingen die je dus ziet hier in het zevende vers. Die de sleutel, hij is de heilige, hij is de waarachtige, hij heeft de sleutel en die opent en niemand sluit. Nou, dat is mooi. Dus dan heb je de vrijheid. Dan gaat het erom, leef je in die vrijheid met de Heer Jezus. Hij heeft hij de deur voor je geopend? Om in de vrijheid met hem te leven. Heeft hij daar de deur toe geopend? Ja. Ja, maar wij zijn meestal, wij denken heel anders. Hè? Wij denken aan, ja, wat moet ik gaan doen? Nee, daar gaat het niet over. Het gaat er gewoon over, leef ik in de vrijheid met de Heer Jezus? Daar gaat het over. Die deur staat daarvoor open. De Heer Jezus wil hebben dat jij in vrijheid met hem leeft. Nou, dat staat die deur voor open. En hij is heilig, dit is de heilige en waarachtige. En we hebben laten zien eerder dat iedere keer aan iedere gemeente zegt hij, dit zegt. Dus het is erg belangrijk hè, dat we zien, dit heeft te maken, ook hier in Philadelphia zien we dat. Hij zegt, hij sluit er niemand opent. Dus dan is het ook klaar. Dus wat er tegelijk bij komt, ik geef je nu de kans, daarna is het voorbij. Er is altijd een tijd wanneer het ineens voorbij is. Het gaat niet altijd door. Hè? Er is altijd een tijd wanneer het gewoon voorbij is. God die geeft kans op kans. En soms dan zie je dat ineens is die kans afgesneden. Waarom? Vraag me dat niet. Maar dat is Gods principe, Gods plan. God is daarmee bezig. En ik vond het tegelijk mooi dat in het vierde hoofdstuk. En staat er na deze. Dus na deze gemeentes. Want ik denk wel eens. Vooral als je wat ouder wordt. Dan kun je gaan denken. Jongens, het schiet al op. Dan denk je aan leeftijd en je denkt aan jaren, Leanne, hè? En dan word je maar ouder en ouder en dan zeg je, nou, ik heb niet veel tijd meer. Laat ons dat nou eens even heel anders bekijken. Heb ik nog veel tijd? Ja, zeker, ik heb nog heel veel tijd. Ik heb nog een eeuwigheid. De Heer Jezus, die leeft in de kracht van het eeuwige leven, lezen we in Hebreeën. En ik leef in hem. Dat is mijn positie. Leef je in hem, dan heb je een eeuwig leven. Nou, dan kan er een verschil zijn, Leanne, tussen ons van een beetje meer dan 50 jaar. Maar dat maakt op zichzelf niks uit op een eeuwigheid natuurlijk. Zie, wat je dan ziet is dit. Dit is niet het einde. De hemel is het begin. En dit is als het ware de voorbereiding voor het begin. Zie je dat? Dit is maar een klein stukje tijd dat we gekregen hebben. En hoe snel gaat de tijd? Nou, ik kan gewoon zeggen ontzettend snel. Hè? Ik denk bijvoorbeeld, Leanne, dat je moeder heel goed kan herinneren dat ze zo oud was als jij. Nou, dat is maar even geleden. Ja, we kunnen er een hoop jaren aan vastknopen, maar tegelijkertijd, dat maakt niet uit. Want het is maar even geleden. Je komt zo en je zit weer in het volgend jaar. Dat gaat zo snel. Dus hang niet te veel aan die jaren, die tijd hier. Maar wees bezig met, en dat is natuurlijk dat we het goed bekijken in deze zeven gemeenten. Dat we bij dat vierde hoofdstuk komen. Ik weet, in de volgorde zijn we dan even vooruit. Maar daar gaan we wel naartoe en daar leven we naartoe. En daar leven we vanuit. Wat zegt hij? Nou, deze zag ik. En zie, een deur was geopend. En ik kan zien wat er daar geschreven staat. Zo wat er in die geopende deur was. En ik mag leven met het gezicht op die geopende deur. Ik kan natuurlijk ook leven met het gezicht op dit aardse gebeuren hier. En ja, dan zullen we allemaal toegeven, dan word je wel een beetje ontmoedigd natuurlijk als je leeft. Kijk naar dit aardse gebeuren hier. Hè? Er wordt dit van je verwacht en dat en gint en doe het zo, doe het zo. En och, zelfs in de christelijke wereld is dat zo. En in het kerkelijk gebeuren, ga zo maar door. Overal heb je je moeilijkheden daarin. Maar als je leeft met het gezicht op die geopende deur en op degene die daar is en degene waar we naartoe gaan en degene waar we hiermee bezig mogen zijn, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Wordt een heel ander verhaal. Zie, het is maar, hoe kijk je naar de dingen? Hoe kijk je naar de dingen? Kijk je er vanuit de ogen van de Heer Jezus naar? Zover als dat mogelijk is. Of kijk je vanuit dat aardse waar we toch voortdurend naar getrokken worden. Want dan zie je juist het tegenovergestelde. Ik ga even die twee gemeentes ook weer gelijk nemen. Want dan zie je juist het tegenovergestelde. Als je bijvoorbeeld die gemeente van Laodicea neemt. En dan moet je kijken wat er staat. Dat de Heer Jezus die is de amen, de trouwe en waarachtige getuige. En het begin der schepping Gods. En dan denk je direct al aan de Almachtige. En dan moet je eens gaan lezen van de Almachtige. Hij is de Almachtige. Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtige. En waar is die Almachtige? Waar is die Almachtige? Waar woont die Almachtige? heel ver daar in de hemel. Heel ver weg. En je hebt hem eigenlijk nog nooit gezien en nooit gehoord en je kent hem niet. Is dat het? Waar is de Almachtige? Hoe ver weg is hij? De Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Waar is hij? Waar woont hij?
In je hart.
Ja, in je hart. Dat is goed, is tenminste wel. Ja? Klopt dat? Ja? Ja? Klopt dat? Hé, hey, dan moet je toch eens even stoppen en erover nadenken. De Almachtige Schepper van hemel en aarde. En die woont in mijn hart. Die roept dingen die niet zijn alsof ze waren. Die woont in mijn hart. Oh, dat is wel even adembenemend. Hè? Tegelijk ook ademgevend. Want hij heeft ook je adem in zijn hand. Hè? Hij geeft die adem iedere keer opnieuw. Het was benauwd. Ik weet niet of je het was benauwd hebt. Ik heb het ook wel eens benauwd gehad. Ik ken ook anderen die dat wel eens gehad hebben. Ik heb wel eens zo gestaan. Ik kon geen adem meer krijgen. En toen was ik nog niet op de hoogte van het feit dat mijn adem zat in de hand van God. Als je daar is, ja, dan is het goed. Dan is het goed. Ja. Zo, je ziet, nou oké, we moeten even verder hier nog, want er zijn hier wat dingen die je gelijk aanspreken. Dus dat we er in de gaten hebben. Ik weet in werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Dus nu is het vers 15. Och, of gij koud waart of heet. Maar dan moet je goed gescheiden houden. Het gaat hier dus over wat hij weet. En dat is de waarachtige, dat is de trouwe. Dat is de waarachtige getuige. Dus hij is waarheid. En hetgeen dat er gedacht wordt. Je weet, we hebben er ook wel eens mee bezig geweest in 2 Koningen 5. Hè, met Naaman. Ik had gedacht. En als je daarmee verder gaat, dan ben je alles kwijt. Wanneer je verder gaat met ik had gedacht, ben je gewoon alles kwijt. Als je ziet wat hij zegt, dan wordt het anders. Zo dan, omdat gij lauw zijt, dus onverschillig. En nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Tegelijkertijd, vanmorgen zullen we er ons niet mee bezighouden. Maar het is interessant ook als je naleest en je ziet dat die gemeentes met hun naam, net als deze Laodicea, de gerechtigheid van de mens, die hebben ook allemaal te maken, die zijn ook beïnvloed door de omgeving waar ze zijn. Dus Laodicea ligt hier, Philadelphia ligt daar, en ga zo maar door. En dat heeft allemaal te maken, zijn beïnvloed door hun omgevingen. Sorry? En dat laat de naam zien, ook wat ze doen daar bijvoorbeeld. Ze zijn, oké, laat ons het even lezen hier. En dan zegt hij, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat zullen we even laten staan dan. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. Heb geen dings gebrek. Wel, ze hadden de mooiste zwarte wol daar bijvoorbeeld. Nou, ze hadden dus de mooiste producten die er daar waren. Ze waren dus rijk wat aanzien aanging. Ze waren rijk in geld. Ze waren rijk in zaken. Er waren hele rijke mensen. Die worden er naartoe gehaald. Nou, een andere keer meer daarover. Maar dus dat heeft allemaal te maken. Je woont dus ergens in een omgeving. En door die omgeving word je beïnvloed. Ben jij beïnvloed door de omgeving? Is heel interessant. Bijvoorbeeld als je nu, hoewel wij hier niet met grote getallen zijn, komen we allemaal van verschillende omgevingen. Dat is een van de beste dingen die er kan zijn op die manier. Want dan zijn we allemaal niet aan elkaar geklit, maar dan zijn we allemaal op onze eigen plaats een lichtje. Waar het heel nodig is. Nou, je hebt bijvoorbeeld hier, Cordy woont middenin. Oudenbosch. Nou, als er ook één plaats is dat net als Rome is, dan is het Oudenbosch wel. Heel apart. Begrijp je dat? Nou, nee, er zijn anderen die wel midden in staven is. Is dat anders? Ja, dat is net het tegenovergestelde. Hè? Nou, zo kunnen we dus in ieder zijn omgeving. Hè? Kijk maar naar Zeeuws-Vlaanderen. Kijk maar naar de Heiningen. Kijk maar naar Scherpenissen. Kijk maar naar Nijakoven. Dat zijn allemaal heel verschillende omgevingen. Wordt dat op beïnvloed? Nou ja, het is nog niet zo dat je op naar de zware kerk toe gaat, maar toch, je kunt nooit weten. De invloed. Wij zijn daar niet geboren, jullie zijn daar niet geboren, maar als je daar geboren bent, dan ben je door die omgeving beïnvloed, door je buren, door je vriendenkennis, door je familie, en ga ze maar door, dat is allemaal invloed. En dat heeft een invloed. Hier, zo zie je dat ook in die gemeentes, zie je dat terug. Dat is die invloed van die omgeving. Nou, ik zou nog veel meer kunnen vertellen aangaande die invloed, zoals we die voortdurend kunnen zien, maar dat is nu niet nodig. Hij zegt dus, ik ben rijk en verrijkt geworden, dat zegt gij. En dus die mens die leeft met die gedachte, zo is het, maar heb geen ding gebrek. Ik heb nergens gebrek aan. Dat is wat, als je dat zo zegt, en dat is gebaseerd. Niet op het geestelijke, niet op de Heer Jezus. Dit is gebaseerd puur op het feit dat ze nergens iets voor nodig hadden. Nou, kijk nou eens even naar dat landje hier, zo waar wij in wonen. Nou, je kan toch niet echt zeggen dat er gebrek is, hè? Gebrekkig wel, maar dat is iets heel anders, hè? Maar gebrek, dat is een groot woord, dat betekent dat je niks hebt. Huh? En wat je nu arm noemt, is niet te vergelijken met wat we 60 jaar geleden arm noemden. Ik kan nog teruggaan toen ik een jongen was, dan weet je wat ik dan wel eens deed. In de kerstvakantie, dan deed ik wel eens loonstaten optellen. Loonstaten optellen voor de arbeiders. Als ik je dat zou verhalen, dan zou je zeggen, hoe hebben die mensen geleefd? Je kunt nog een klein beetje verder teruggaan en dan zie je dat mensen met een gulden in de week of iets dergelijks naar huis kwamen. Ik kan je nog veel meer verhalen vertellen, maar daar zijn we hier niet voor. Het is wel zo dat hier, dus laat ons dat zien, nu krijgen we hier een paar dingen te zien. En gij weet niet, staat er in vers 17, dat gij zijt. Vijf woorden geeft hier. Ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Nou, dat is wel heel tegenovergesteld van hetgeen dat ze denken. Ze zitten er dus wel helemaal naast. Ik zou kunnen vragen, zit je er ook wel eens naast? Dat kan. Het kan zelfs ook op de andere manier. Je kan ook zeggen, maar ik ben zo arm. Dat zei hun niet, maar dat kan ook. Je kan natuurlijk in datzelfde context, kun je ook dat tegenovergesteld hebben. Ja, ik heb niet veel, ik kan niet veel, ik doe niet veel. En daar kun je ook mee bezig zijn. Is dat waar? Wie ben je? Oh, ik ben niks. Is dat waar? Dan spreek je jezelf wel tegen, als ik net heb mogen vragen, waar is de Almachtige? En ik zou nu vragen, en wiens kind ben jij? En als we het dan hebben over de Allerhoogste, de Allermachtige, de Eeuwige, de Altijd Tegenwoordige. En als jij dan zegt, ik ben zijn kind, kun je dan tegelijk zeggen dat je arm bent? Mijn hemelse Vader zegt dat hij is de eigenaar van de beesten op duizenden heuvelen. Nou, dat zijn er heel wat. Hij is de eigenaar van het goud en de zilver. in de mijn. Zou jij gebrek lijden? Nou, dat ligt er niet helemaal in, hè? Misschien heb ik wel eens verteld van Silas Fox dat hij naar India ging. En dat hij met grote stappen over de boot heen liep. Nou, dit was natuurlijk, hoe lang zou dat nu geleden zijn? Hij vertelde dat ons meer dan 30 jaar geleden. En toen was hij al 55 jaar geweest. Zo, je zit in het begin van de vorige eeuw, dan zou ik maar zeggen. En stapte met grote stappen over de boot. Maar dan zeg ik tegen hem, ben jij de eigenaar van de boot? Ik kwam terug. Hij zegt, nee, maar mijn vader wel. En hij wandelde er weer voorbij. En dan zegt, hij is ook de eigenaar van de zeeën waar hij op zeilt. Zie, dat is mijn vader. Is dat jouw vader? Dat is de vader. Zie. Nou, had hij zelf, had niets, had je kunnen zeggen. Hij was degene die bij de boot stond in India en die met verlof ging, maar geen geld had. Om met verlof te gaan. En pas bij de boot gekomen. Op een bepaalde manier naar kunnen kijken. Want laat ons even het eerste woordje bijvoorbeeld bekijken. En dat is ellendig. Nou, ja, je kunt je eigen daar allerlei vormen van voorstellen. Maar eigenlijk is dat woordje ellendig. Betekent gewogen. Gewogen. En wat ken je daarvan? Daniel die spreekt ervan in het vijfde hoofdstuk. Gewogen en te licht bevonden. Is dat niet interessant dat dat woord hier zo gebruikt wordt? Gewogen en te licht bevonden. Daar gaat het om dus. Hè? Dus hier, jij denkt wel, hè? Maar je weet niet. Dit is absoluut ongelukkig. Deze personen hebben dus absoluut geen geluk in hun leven. En een geluk is ook weer zo'n woord, maar geen blijdschap in hun leven. Er is geen leven in hun leven. Er gaat niets van uit. Het is een ongelukkige situatie, als je hem ook maar bedenken kunt. Nou, het gaat dan ook in volgorde, want dan krijg je het woord jammerlijk. Dat is gewoon erbarmelijk, aftobbend. Het is een woord van gekweld zijn. En als je het zo hoort, dan hebben ze alles. Dat geeft ook weer aan, dat aan de ene kant hadden we dus, hier hebben we Philadelphia, mag ik even zeggen, dit is een piek, Philadelphia. Aan de andere kant hadden we dus Sardes. En natuurlijk komen de uit Thyatira en uit Pergamum en zo naar beneden. En die piek van Philadelphia en dan klop. Nu is er letterlijk niks meer van over, zou je zeggen. En, nou, dat jammerlijke, gekweld zijnde. Dus je zou denken dat als mensen daar, ja, zo rijk zijn, die zijn toch wel heel gelukkig, hè? Het zou interessant zijn, niet dat ik mijn eigen daarmee bezig gehouden, maar ik heb toch wel hier en daar wat gezien. Dan is het me opgevallen dat er onder de rijke mensen die niks nodig hebben, er zijn waarschijnlijk meer echtscheidingen dan ergens anders. Er zijn meer, wat noemen we dat, die ze hun eigen leven nemen dan ergens anders. En zo kun je nog wel even doorgaan. Zijn ze gelukkig? Nee. Iedere keer weer zie je dat er geen geluk uit is. Er is geen blijdschap uit. Zo, je kunt als je dit ziet. Want wanneer het zegt dat het is een rijke gemeente wat de geld aangaat. Ja, dan kun je gerust zeggen, die hadden de poen. Hè? Die hadden, pfff. Maar daar zat het niet in. Maar ze dachten het wel. Als je daar nog verder mee gaat met deze, er staat hier dus, gij zijt ellendig, jammerlijk, arm. Dus dat is absoluut hulpeloos. Nogmaals gekweld, het is in een diepere zin nog, zonder enige christelijke deugden.
Ja?
Nou, daar is deze gemeente die is daarmee bezig. En dan, ja, blind, dat is nogal makkelijk. Die zijn gehuld in een rookgordijn. Nou, je weet wel wat er gebeurt wanneer je een rookgordijn hebt. Hè? Dan gaat dat de ogen in en dan kun je tenslotte niks meer zien. Nou, die zijn gewoon, die zijn bezig met... En je hebt tegelijkertijd een ingebeelde waan. Een gedachte. Maar het is allemaal leeg. En dan staat er nog naakt. Naakt. Dat is wat. Nou is het natuurlijk zo dat Hebreeën 4 spreekt ook over het naakt zijn. Hè? We kunnen naakt en open staan voor hem met wie we te doen hebben. God die kijkt dus overal doorheen. Er is, dus het interessante, dan krijg je dit. Is wanneer je door, vandaag en dag kun je door een scan heen. Hè? En dan kijk je ze zo dus helemaal door je heen. Dat is eigenlijk wat, er zien alles liggen. Ieder deeltje daarvan. Hé, er zit nog een hart in die persoon ook. Hè? Nou, kijk. Ja, ze je zo die heen kijken, dat is wat. En ze gaan alles zien. Nog wat meegemaakt, ik niet. Maar nu waren ze eigenlijk geschokt, hoor ik, dat de eerste keer toen ze dat deden, dat ze eigenlijk geen persoon daarin zagen. Heel apart, hè? Maar nou, God die doet een heel andere scan. Die scant juist die persoon en die ziet wat erin zit. Heel andere scan is dat. Deze, de mens die kan een scan geven en dan zien ze alleen maar die onderdeeltjes die erin zitten. Maar God die doet een scan over ons heen en die zegt, hé, daar zit een hart in. En dan hebben we het over het hart dat vervuld is met hem natuurlijk. Nou, dus dat naakt zijn, hè. Naakt. Dus God die ziet, alles is naakt en open voor hem met wie we te doen hebben. Je ziet overal erheen. Dat staat er hier. En dan geeft hij raad aan. Hè? En dan gaan we even verder lezen. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij mocht bekleed worden. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En ja, we komen voor de rechterstoel van Christus te staan. Zo, het komt allemaal een keertje open en bloot. En wat we ook proberen te verbergen, als het niet beleden is, dan is het allemaal dan voor hem. En zalf uw ogen met ogenzalf op dat gij zien moogt. Zo, dat gaat helemaal er weer doorheen wat hij in het 17e vers gezegd heeft. Zo, nog even naar dat 19e vers toe. Zo wie ik lief heb, die bestraf ik. En kastijd ik. Eigenaardig is dat, hè? Je zou zeggen, die ik lief heb, die verwen ik, hè? Niet te veel verwennen, hoor. Niet te veel verwennen. Dat is niet goed. Dat is niet goed. We hebben wel de neiging om vooral de jongsten te verwennen, hè? Maar dat is niet altijd goed. Nee. Dus wat moet je doen? Nou, hier is een les die heel voor ons heel tegenstrijdig lijkt. Hè? Ik bestraf en kastijd u. Je ziet het duidelijk, hè? Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Dat heeft dus helemaal te maken met die proef. Hè? Alles wordt beproefd. En het is door de beproeving dat we zien of we werkelijk hem toe behoren, werkelijk van hem houden. Hè? Die beproeving. Zo, wanneer de Heer je bestraft of kastijdt, dan roept niet te hard. Heb je wel kastijding gehad? Wat betekent dat dan? Wat betekent dat? Dat hij je lief heeft. Dat hij je lief heeft. Zie je dat ook zo? Of trekken we makkelijker terug? Ik denk dat het makkelijker is om terug te trekken dan de kastijding aan te nemen. Dan de bestraffing aan te nemen. Dat valt beslist niet mee, hè? Er zit nog zo'n beetje dat oud. Hè? Dat oud. En God die is aan het snoeien. Die zegt, dat moet er ook nog af komen. En dat moet er ook nog af. En iedere keer als er iets gebeurt, dan zeg ik, au. Ja, zegt hij, dat weet ik, doet wel zeer, maar het moet er toch af. Oh. En dan zou je wel eens willen, ik denk vaak aan die, aan de buurman als hij aan het snoeien is. Hè? En dan die, daar hoor je door de hele boom gaat bijna. Psh, psh. Gaat het iedere keer, dus met die luchtdruk nou. Hè. En dan zeg je, och, ik zeg, ik hoor ze helemaal thuis roepen, joh. Schijt toch uit. En als hij dan nog bezig gaat, en dan trekt hij dat zaagje eruit, en dan gaat iedereen af te zagen, want, oh, dat doet toch zozeer. En dan, maar luister, dan was hij een keer bezig met de kettingzaag. Nou, dat is... Oh, een van de jongens, Mark, die heeft een keer de kettingzaag in zijn been gehad. Nou, dat snijdt niet, hè. Als jij iets snijdt, nou, dat doet zeer. Maar als je een kettingzaag erin hebt, die als het ware haken in, hè. Dus dat hakt er zo uit. Oh. Toen was ik een keertje zo bezig om goed te luisteren. Ik vond het heel bijzonder. Dan was je bezig en dit was al... Er hingen de vruchten eraan en die waren toch al zeker zo groot. En hij liep er gewoon doorheen en hij trok hele takken met vruchten eraf. Ik zeg, maar waar ben je nou toch mee bezig? Kijk toch eens wat een rommel daar op de grond hebt. Hij zegt, ik kijk niet wat er op de grond ligt, ik kijk wat er aan de boom hangt. Les die ik nooit zou vergeten. Ik kijk niet wat er op de grond ligt, ik kijk wat er aan de boom zit. De Heer Jezus die kijkt naar wat er aan ons zit. Niet wat hij er afgetrokken heeft, dat gooit hij weg. Daar doet hij niks meer mee. Geliefde, er zijn dingen die er gewoon af moeten komen. En dan lijken dat voor ons soms wel vruchten zelfs. Maar hij zegt nee, want dan kan die andere vrucht. En dan denk ik dat we even denken aan de vrucht van de geest. Dan kan die andere vrucht niet groeien. En dat is de bedoeling, dat die groeit. Dat die groeit. Dat het helemaal gezien wordt. Dat het is de geest van de Heer. Ik wil even met u naar de psalm. Psalm 104 is dat. En dat is in het 30ste vers. Psalm 104. En er staat in het 30ste vers, zo mooi. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Zend gij uw geest, Heer. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En leid ons door die glans geleid. Zend gij uw geest uit. Wanneer de Heere God zijn geest op je zet, over je uitzendt, dan vernieuwt hij het gelaat. Dan vernieuwt hij het leven. Dan bouwt hij dat leven. Dan versterkt hij dat leven. Zend gij uw geest uit. Heere, vanmorgen hebben we het nodig dat Gods geest ons zo omringt, bedouwt. Dat Hij zijn werk kan doen in ons leven. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor zoveel genade, zoveel zorgzaamheid, zoveel liefde en trouw die we voortdurend mogen ervaren. Wat een rijkdom, Heere, dat we mogen weten dat Jezus Christus, Hij is Heer. O, dat we voortdurend mogen leren van wat uw woord ons te zeggen heeft. Dat we opzien naar de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Vader, dat we mogen weten. Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God onze Vader. Bidden zo, Heere, uw leiding voor ieder leven, uw opbouwing. Heere, dat we dat mogen zien. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Vader, wilt Gij zo een ieder bouwen en opbouwen. Bemoedigen en versterken. Laten zien, Heere, de weg die Gij gaat met een ieder persoonlijk. En ons alle tezamen tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen.